Beleggerspanel.
De Fed komt deze week met haar nieuwe rentebesluit. En de duurzame kloof tussen Europese en Amerikaanse oliebedrijven blijft groeien. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Lodewijk van der Kolft van Comgest. Welkom heren, goed dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Met natuurlijk allereerst een nieuwsfeit dat jullie opgevallen is vandaag de dag. Jos, wat mag het zijn?
Ja, de cijfers van Samsung, dat was toch wel een meevaller. Vooral hoe ze over de semiconductorindustrie praten, over de geheugenchips. Daar verwachten ze prijsstijging van het vierde kwartaal en een verder herstel in 2024. Ze maken er wel geheugen en eigenlijk bij artificiële intelligentie heb je vooral logic rekenchips nodig. Maar ja, die kunnen niet werken zonder geheugen. En zij hebben hele speciale geheugenchips gemaakt, HBM heet dat, voor die artificiële intelligentie semiconductors. En ja, daar gaan ze van profiteren.
En als het met Samsung goed gaat, hoe gaat het dan met de Nederlandse bedrijven die dan weer daaraan gerelateerd zijn, die we allemaal wel kennen?
Ja, daar kun je vergif op innemen. Precies, die deden het ook weer goed daarop vandaag.
En kun je nu, hè, want wij spreken elkaar ook al een paar jaar, en je hebt het vaker over chips, het gaat ook vaker hier in het beleggerspanel over chips, maar de chipmarkt, dat wordt dus steeds algemener om zo te stellen, terwijl je duidelijk oog moet hebben voor de verschillen chips die verschillende toepassingen hebben. En zo kan het met de ene categorie veel beter gaan dan met de andere.
Ja, die geheugenchips die zijn veel volatieler, veel bewegelijker dan de logic chips. En over het algemeen ja, gaan die wel goed. En daar in die geheugenchips verdien je ook veel minder. Hè. Samsung maakt daar verliezen. En dat is wel voor een chipfabrikant eigenlijk heel vreemd. Die bedrijven die logic maken, processors, die maken zelden verliezen.
Lodewijk, de quote 500 is weer uitgekomen. Ik heb goed gebladerd. Ik sta er niet in. Jij niet?
Nee,
Jos niet?
Ik ook niet.
Het is allemaal droevig.
In het vorige uur had u Lilian Marijnissen in de uitzending. Dus wat dat betreft een mooi bruggetje, denk ik, naar dit koffieautomaat.
Zij willen een tax.
Zij willen een tax. Ik geloof dat het merendeel van de politieke partijen op dit moment in Den Haag een miljonairsbelasting wil. Wat je dan altijd mist is toch dat de koopkracht ook van miljonairs afgelopen jaar met 10% onderuit is gegaan. Dus wat dat betreft had de kop natuurlijk ook anders kunnen zijn dan dat die nu in de Telegraaf staat, dat de rijken steeds rijker worden. Want ook bij hen is natuurlijk de koopkracht echt onderuit gegaan. Maar even alle gekheid op een stokje. De mensen die veel vermogen hadden, die hebben relatief weinig last gehad van corona. En je ziet dat de mensen die in traditionele bedrijfstakken zitten, of het nou bier is of uitzendbranche, die zijn er misschien niet echt op vooruit gegaan, maar zijn ook niet zo hard achteruit gegaan als een aantal van de nieuwkomers die natuurlijk in de afgelopen jaren erin zijn gekomen. Met name de oprichters van Adyen hebben toch een behoorlijke veer moeten laten. 8 november is de Investor Day. Misschien dat de koers dan wil herstellen.
Ja, dat is volgens mij ook een unicum, hè? Dat Adyen nu toch maar eens gaat praten met beleggers om ze op de hoogte te stellen van het wel en wee van het bedrijf.
Ja, dat is voor hen een cultuuromslag. Ik moet zeggen, wij vinden het zelf wel sympathiek dat ze op de lange termijn gericht zijn. Maar je merkt gewoon dat de beurs echt wel behoefte heeft aan tussentijdse updates. En zeker als Worldline, Franse concurrent, met een winstwaarschuwing komt afgelopen week, dan zie je dat de koers van Adyen er ook weer onder leidt.
We gaan naar Amerikaanse oliebedrijven. Die lijken volop in te zetten op olie. Dat bleek onder andere uit 2 recente miljardenovernames van ExxonMobil en Chevron. Ondertussen investeren Europese oliebedrijven hun geld ook in duurzame energie. Maar dat lijkt de belegger nog niet te waarderen. Op de beurs wordt de kloof tussen Europese oliebedrijven en Amerikaanse concurrenten steeds groter. Er is ook over geschreven in Nederlandse media. Jos, allereerst maar eens die overnames van ExxonMobil en Chevron. Dat is serieus, hè? Dat zijn geen kleine bedragen.
Ja, dat zijn grote overnames. Doet denken aan de jaren 90, toen ExxonMobil ontstaan is. Exxon is inmiddels 50% groter dan Shell. Dus het zijn echt wel flinke acquisities geweest. En ik denk ook wel hele slimme acquisities. Kijk, die Amerikanen, dat is denk ik het hele grote verschil met hoe wij in Europa denken. Wij hopen, en ik zelf ook, hoop dat rond 2050 dat we echt van de fossiele brandstof af zijn. Maar de Amerikanen die zeggen van wij zijn wat meer dichter bij aarde. En wij denken dat voorlopig nog onnodig zal zijn. Dus daarom positioneren we ons op die markt.
Maar is het overnemen van concurrenten nu ook echt het vertrouwen uitstralen dat je denkt dat olie nog heel lang nodig blijft en dat je er ook extra naar gaat zoeken? Want dat verschil moet je misschien wel maken. De grote nemen de kleine over. Maar het wil niet meteen zeggen dat ze ook extra onderzoek doen naar nieuwe velden. Of
nee, er komt niet meer olie bij. Dat is natuurlijk wel het nadeel. Maar ja, ze maken hun productie een stuk flexibeler. Die schalieolie is een stuk flexibeler. Chevron die Hess kocht, dat was al een hele tijd in de planning. Die heeft nu een flink belang in het Stabroekveld bij Guyana. En dat was voor de Guyanezen denk ik niet zo'n goede deal. Maar voor Exxon was het een fantastische deal.
Ja. 2050, dat is in ieder geval waar Europa op hoopt te koersen. En met Europa ook Jos Versteeg. Het Internationaal Energieagentschap zegt olie, dat zullen we ongetwijfeld nodig hebben. Hetzelfde geldt voor kolen, hetzelfde geldt voor gas. Maar wij voorzien wel een piek in 2030 en daarna zal het toch echt gaan afnemen. Is het dan wel verstandig wat die Amerikaanse bedrijven doen?
Ja, ik denk wat Jos ook aangeeft, dat zij de korte termijn in gedachten hebben. En helaas is het natuurlijk zo dat de lange termijn bestaat uit een serie van korte termijnen, zeg ik wel eens vaker. En die Amerikanen die doen heel slim natuurlijk. Enorme kaststroom genereren ze de komende jaren nog uit fossiele brandstof. En bedrijven hier in Europa staan al jarenlang onder druk. Oliebedrijven staan al heel lang onder druk om iets te doen in alternatieve energie. Alleen als je kijkt naar wat die alternatieve energiebedrijven op de beurs hebben gedaan, dan is het echt een bloedbad. Is
nou, heb je het bijvoorbeeld over bedrijven die dachten dat ze veel geld konden verdienen met windmolens? Ook vaker besproken op deze plek.
Ja, er staat in de Financial Times een heel groot artikel over windmolenenergieparken in Europa op dit moment. Nou, de tranen schieten je in de ogen.
Dus je gaat eigenlijk terug naar een veilige haven?
Het is een veilige keuze wat de Amerikanen doen. Het is geen populaire keuze in Amerika, maar het is wel, beleggers vinden dit een hele verstandige keuze.
Het is dan ook weer geen populaire keuze van Shell onder andere om te zeggen duurzaamheid blijft voor ons belangrijk. We gaan wel beter letten op of we er ook nog geld mee gaan verdienen, of het rendabel is. Maar toen de nieuwe topman, inmiddels niet meer zo nieuw, zei van nou ja, olie blijft voor ons toch wel het werkpaard, daar gaan we het toch wel van moeten hebben. Ja, werd hij hier in ieder geval in de publieke opinie afgestraft.
Ja, dat klopt. Maar de publieke opinie die is wat dat betreft nogal hypocriet. Want ondertussen staan we wel te tanken. En willen we wel elektrisch rijden, maar er moet er wel een fiscaal voordeel aan zitten. Want anders willen we niet elektrisch rijden. En op het moment dat die elektrische subsidie wordt afgeschaft, dan zijn we plotseling minder enthousiast over elektrisch rijden.
Maar is het een probleem dat die waardering van die Amerikaanse bedrijven zo verschilt van de waardering van Europese bedrijven, oliebedrijven?
Dat is zeker een probleem. Want uiteindelijk zou het er ook toe kunnen leiden dat die Amerikanen denken, hey, weet je wat, kip ik heb je. Ik neem die Europese oliebedrijven over, hoewel ze denk ik op dit moment denken, nou weet je wat, laat ze maar lekker in een soort haar koken.
Is dat, want dat wordt vaker gezegd, toch Jos, van nou, Shell heeft ook al gezegd, ja, als we niet snel iets doen aan onze winstgevendheid en aan onze verdienmodellen, ja, voor je het weet ben je een prooi.
Ja, ik zie ze nog staan, de CFO, ik dacht dat die Nixon heette, een tijd geleden in Engeland, die echt zei van, nou jongens, ons rendement over het geïnvesteerd vermogen is zo beroerd, daar moeten we echt mee uitkijken. En dat is heel lang beroerd geweest, en natuurlijk met die hoge olieprijs hebben ze er wel van geprofiteerd. Maar dat is een gevaar, wat Lodewijk ook zegt, van ze kunnen overgenomen worden. Maar die Exxon en Chevron, die profiteren van hun hoge waardering om door dus lagere bedrijven met een lagere waardering met aandelen over te nemen. Dus ze maken ook gebruik van financial engineering om het zo maar te zeggen.
Zegt, het is een risico. Aan de andere kant zullen die Amerikanen denken, joh,
Ik denk dat die Amerikanen denken van dat Europa, dat ESG gebeuren daar houden we helemaal niet van. Daar blijven we voorlopig maar weg. Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen een bod op Shell gaan doen. Shell en BP is heel vaak besproken. Toen de tijd zeiden ze van ja, we worden dan veel te groot en we hebben toch wel wat kleinere overheden. Die worden dan bang voor ons. Die willen liever niet meer met ons onderhandelen. Nou, misschien dwingt de huidige omstandigheid dan toch wel tot een nader tot elkaar komen.
De huidige omstandigheid is ook dat er in Amerika een president is die vele miljarden heeft gereserveerd voor het verduurzamen van de economie. Een president die eerder dit jaar nog zei, god, die hoge winsten van die Amerikaanse oliebedrijven, schande, zou niet moeten mogen. Deert dat die bedrijven nog?
Nee, ik denk het niet. En als de driving season in Amerika weer begint, dan kijken de Amerikanen toch vooral naar de prijs bij de pomp. En dan willen de Democraten ook niet afgerekend worden op een veel hogere energieprijs. Dus ja, ik denk dat er vanuit de Amerikaanse politiek heel weinig druk zal zijn op Amerikaanse oliebedrijven om toch vooral verder te verduurzamen.
Jos?
Ja, Biden heeft natuurlijk ook erg veel belang bij een lage olieprijs. En daar zal hij ook alles aan doen om die prijs zo laag mogelijk te houden.
In het FD kwam een ABN AMRO-analyst voorbij die zei, als Shell nu het hoofdkantoor verplaatst naar de Verenigde Staten, zijn ze van al die waarderingsproblemen af. Want de Amerikanen zijn vooral geïnteresseerd in Amerikaanse bedrijven. Dat is de voornaamste verklaring voor het verschil in waardering.
Was het maar zo simpel? Ik denk het niet. Maar kijk, Shell is heel bekend in Amerika. Is ook een hele grote partij in Amerika. En die Amerikanen die kennen het bedrijf echt door en door. Daar zou ik me geen enkele zorgen over maken.
Zou het wat schelen?
Het zal ongetwijfeld wel schelen, want de investorbase is waarschijnlijk toch ook anders. Je ziet dat de Amerikaanse beleggers toch altijd nog denken in beleggen in Amerika of de rest van de wereld. Ja, en wat dat betreft.
Dus een verhuizing zou een serieuze optie kunnen zijn?
Nou, ik zeg niet dat het een serieuze optie voor Shell is, maar ik begrijp wel de redenatie dat als het hoofdkantoor ergens anders had gestaan. Je hebt dat ook gezien met andere bedrijven. Linde, Duits bedrijf, wat al heel lang een notering had op de beurs van Engeland. In Dublin, hoofdkantoor, op een gegeven moment, dat heel ingewikkeld allemaal. Huppakee, hoofdlisting naar Amerika overgebracht. Omdat er gewoon diepere zakken zijn, grotere markt, bredere waarderingsmogelijkheden.
Ja, meer analisten die er naar kijken. Je ziet het ook in de biotechnologie. Galapagos deed het ook volgens mij. Die gingen naar Amerika weer terug. En ja, er zijn gewoon meer mensen die er beter naar kijken. Dus wat dat betreft heeft het denk ik wel een voordeel. Maar ik denk niet dat dat de oplossing is om het hoofdkantoor te veranderen.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast, Jos Versteeg, Lodewijk van der Croft. In de week dat de Fed komt met een nieuw rentebesluit. En er wordt verwacht dat de Fed de rente voor de derde keer op rij niet zal verhogen. Later deze week neemt overigens ook de Bank of England het rentebesluit. Is toch klaar als een klontje, Jos?
Ja, dat lijkt me wel. De markt gaat er ook volledig van uit. En Powell heeft de markt waar hij de markt hebben wil. En het is een hoge, lange rente. En de 10-jaars is behoorlijk gestegen, ligt tegen de 5% aan. En dat remt voldoende, dus hij hoeft niks meer te doen. Hij gaat achterover zitten en wacht maar af.
Dat moet je even uitleggen, want het zijn nu inderdaad die kapitaalmarktrentes die ervoor zorgen dat Powell kan zeggen tandje terug, of in ieder geval geen verdere verhoging. Ja. Hoe zit die relatie in elkaar?
Nou, dat heeft natuurlijk een enorm effect. Onder andere op de huizenmarkt, de hypotheekmarkt. Die ligt zelfs nog veel hoger, de 30-jarige. Die ligt wel tegen de 8% aan. Dat ga je geheid zien na verloop van tijd. Maar ook bedrijven die lang willen lenen gaan daar last van krijgen. Het probleem dat je dat nu nog niet zo heel erg ziet is dat ze een jaar geleden allemaal heel snel geherfinancierd hebben. Dus nog, daar is die druk nog niet zo groot.
Buitengewoon verstandig.
Maar dat
natuurlijk
gaat wel komen. Ja, tuurlijk, dat was heel slim. Maar dat gaat wel komen. En dan zie je pas echt erin.
Wat gaat dat betekenen dat steeds meer bedrijven en op een hoger niveau ook nog weer landen moeten gaan nadenken over herfinanciering onder totaal andere voorwaarden?
Lodewijk. Nou, dat precies wat Jos zegt. Hè. De kapitaalmarkt doet het werk van centrale banken op dit moment. Het oplopen van die lange rente is een probleem voor iedereen die moet herfinancieren. Nou heb ik wel laatst een onderzoek gezien dat met name in Amerika die financiering eigenlijk vrij lang vooruit is gemaakt de afgelopen periode. Dat met name Europese high-yield bedrijven kwetsbaar zijn. Dat in Europa op een termijn van 2 jaar een kwart alweer terug naar de markt moet. Ja, en dat gaat pijn doen. Terwijl in Amerika dat percentage een stuk lager ligt. Maar feit is dat het oplopen van die lange rente, in een heel kort tijdsbestek zijn we richting de 5% gegaan op risicovrij papier. En dat doet gewoon pijn.
Gisteren ging het in het economenpanel over de vraag of de ECB, dat zei Lagarde namelijk in een interview met de Financial Times, had eerder moeten beginnen, wat moediger moeten zijn, maar of er inmiddels niet te lang is doorgegaan met het verhogen van die rente. Kun je die vraag ook stellen over het besluit van Powell de afgelopen tijd? Of nou, is dat precies on point?
Ik denk dat Amerika iets vooruit loopt. En wat dat betreft de markt Powell wat voordeel van de twijfel geeft. Ik zag dat de CEO van BNP had opgeroepen dat de ECB nu toch snel de rente zou moeten gaan verlagen om de economie te ondersteunen. En dat zegt denk ik ook iets over het feit dat hier in Europa, ondanks het feit dat de rente bij ons lager ligt dan in Amerika, al snel het water weer aan de lippen komt. En dat komt natuurlijk onder andere vanwege het conflict met Oekraïne-Rusland, de gevoeligheid die wij hebben voor olie- en gasprijzen. We zijn wat dat betreft gewoon in een wat slechtere conditie met deze renteverhogingen bezig dan in Amerika.
Eens?
Ja, we kunnen gewoon minder hebben. Dat is heel duidelijk. Kijk, maar vanmiddag krijgen we de groeicijfers. En dat wordt waarschijnlijk, tenminste de markt verwacht 0%. Kwartaal op kwartaal. En bij een tweede kwartaal van 0,1%. Dus je kan wel zeggen dat Europa ongeveer tot stilstand is gekomen.
En dan toch nog even naar Amerika. Want jij was hier gisteren ook, Jos. Toen hadden we het over de correctiefase die op de beurs plaatsvindt. Toch nog even naar het sentiment onder beleggers kijkende. Want die cijfers die de afgelopen weken zijn gepresenteerd, die zien er alleszins aardig uit. Maar het sentiment is heel anders. Heeft dat toch ook te maken met de economische groeiverwachting?
Ja, vooral de verwachting van dat het mogelijk toch wel wat minder gaat worden. Als je kijkt naar de inkoopmanagers, die kijken toch wel vooruit. En daar bijvoorbeeld vanochtend in China was behoorlijk slecht. Dat viel echt behoorlijk tegen. Dus dat herstel in China is ook niet zo goed als het er aanvankelijk uitzag.
China kwam toch, want dat was het een maand geleden met spectaculaire groeicijfers die veel beter waren dan verwacht. 4% meen ik.
Ja, dat kan ik me niet meer goed herinneren. Maar die inkoopmanagerscijfers die sloegen er wel in.
Over Jos, over dat groeicijfer van China. Misschien is dat op zijn plek of niet.
Ja, nou ja, groeicijfers uit China moet je altijd voorzichtig mee zijn. Kijk, beurzen hebben de afgelopen 3 maanden zijn ze 8% onderuit gegaan. MSCI Europa 8% onderuit. Enerzijds denk ik, wat Jos zegt, dat komt omdat de vooruitzichten wat minder zijn. Maar anderzijds is toch eigenlijk die rente vooral bepalend geweest, denk ik, voor die enorme correctie. Op het moment dat je risicovrij een hogere rente kan krijgen op je bankspaarboekje, onze Belgische zuiderburen die met z'n allen massaal geld konden lenen bij de Belgische staat voor
de bonbon.
Dat zijn hele plausibele alternatieven voor het risico wat je loopt op aandelen. En dat verklaart waarom de beurs, we stonden 12% hoger in Europa, niet zo lang geleden. En nu is het nog maar 4%.
Kwam het spectaculairste centrale bankennieuws inderdaad zoals eerder aangehaald door mijn collega Jochem Visser uit Japan, Lodewijk?
Of het echt heel spectaculair is, dat weet ik niet. De Japanners staan erom bekend dat ze glacial zijn, zoals dat zo mooi heet. Ik weet niet precies hoe je dat in Nederland moet vertalen, maar heel geleidelijk. Ja. Het smelt heel langzaam en het hart heel langzaam aan. En in dit geval denk ik dat je een hele lange adem moet hebben. Het zit hem met name, denk ik, in het oplopen van de Amerikaanse rente, dat de Japanse yen zo zwak is. Want wat dat betreft is dat gat is niet ontstaan doordat de Japanners zo weinig doen. Nee, het is de Amerikaanse centrale bank die grote stappen heeft gezet in een kort tijdsbestek.
Zometeen gaat het over de tweedeling onder de luxe merken op de beurs. En daar is ook een goede reden voor, want Jos Versteeg weet er alles van. Beleggerspanel is de gast, Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Lodewijk van der Croft van Comgest. De koers van het luxemerk Kering daalde afgelopen woensdag met bijna 5%. Onder andere te wijten aan de tegenvallende verkopen van hun kledingmerken Gucci en Yves Saint Laurent. Kering is overigens niet het enige luxemerk dat het moeilijk heeft. Zo vielen de resultaten van LVMH eerder deze maand ook al tegen. Ondertussen doet concurrent Hermès het juist heel goed op de luxe markt. Allereerst, heren, alle kaarten maar op tafel. Insinger Gillissen heeft positie in
LVMH.
Wij hebben positie bij Comgest in LVMH en in Hermès.
Dat gezegd hebbende, die luxe sector en ook deze merken, die hebben opvallend goede jaren achter de rug. Zeker die coronajaren. Gewoon het feit dat mensen geld over hadden en dachten, weet je wat, dat tasje dat ik eigenlijk niet kan betalen komt nu toch wel in zicht. Ik doe het.
Ja, daar hebben ze wel van geprofiteerd inderdaad, ja. Alhoewel, ja, om gelijk maar met de deur in huis te vallen over Kering, die had een behoorlijk veel verkopen van Chinezen die op reis waren op die vliegvelden. En daar hebben zij wel behoorlijk last van gehad, want die mochten dus niet meer reizen.
Maar zie jij ook wel heel duidelijk een relatie met dat coronageld dat uitgegeven werd aan deze producten en nu de economie weer open is, die producten ook enigszins uit de gratie zijn geraakt? Nou, of speelt er iets anders, Lodewijk?
Nou ja, je hebt in eerste instantie heb je natuurlijk een vertraging gezien in die Chinese vraag naar luxe producten. Dat zat dan met name in het feit dat in China er geen cheques zijn uitgedeeld aan de bevolking in de periode van corona, waardoor de spending power een stuk lager lag uit die coronacrisis komend dan in Amerika en Europa, waarin overheden wel consumenten hebben ondersteund. En wat je nu denk ik vooral ziet, is dat de mensen die eigenlijk toch al geen last hadden, en dan zijn we weer terug bij de quote 500 van daarnet, dat die eigenlijk gewoon nog steeds hun spullen kunnen kopen. En dan komen ze met name terecht bij Hermès en niet zozeer bij Kering.
Dus de echt rijke mensen die blijven wel spenderen, de mensen die daar hun spaarpot voor op tafel moeten kapot slaan, die denken nu een paar keer na. Over Hermès gesproken, Jos, expert bij deze. Je hebt in ieder geval een column gewijd aan Hermès in de Telegraaf met de titel waarom Hermès op de beurs zoveel duurder is dan LVMH. Verklaar je nader.
Nou, de truc is, je zei het zelf al, er zijn een hoop mensen die zo rijk zijn dat zij zich totaal geen zorgen hoeven maken of ze zo'n tasje of een kledingstuk nog kunnen betalen. En als je naar die hele markt kijkt, is het ongeveer de helft extreem rijk. En de andere helft zijn de wannabes die er heel extreem rijk uit willen zien. En de truc is als luxegoederenconcern om zoveel mogelijk in die extreem rijke scène te zitten. En LMS doet dat heel fantastisch door, ik denk, ten eerste gewoon extreem goede kwaliteit te maken. Die tasjes zijn na 20 jaar zelfs nog meer waard dan dat ze nieuw kosten. Maar ook, denk ik, niet te opzichtig zijn. Dat willen extreem rijke mensen. Die hoeven niet heel groot met LVMH op hun borst te lopen. Nee, maar die kopen een hele goede kwaliteit en een hele dure tas. En dat straalt er niet vanaf. Dat schreeuwt niet, maar dat fluistert. Maar
jij schrijft in de Telegraaf, Hermès is veel meer georiënteerd op de lange termijn. Meer dan die andere bedrijven.
Dat denk ik
waar
ook.
Waar blijkt dat uit?
Nou ja, kijk, het zijn allebei familiebedrijven. Hè, want uiteindelijk heeft Arnaud ook de hele LVMH, tenminste het zeggenschap erover. Maar LMS is uit een hele lange traditie geboren. Het bestaat al meer dan bijna 200 jaar. Waarbij de familie eigenlijk alleen maar denkt om die naam goed te houden. Een groot verschil met LVMH is ook dat zij bijvoorbeeld veel minder aan marketing hoeven uit te geven. LVMH heeft veel meer merken. En LMS heeft natuurlijk maar één merk.
Jullie zaten nog even voor de goede orde in LVMH,
ja. Ja, dat is wel. Dat is het leuke natuurlijk. Het verschil, dat is het grote verschil natuurlijk. Dat Hermès twee keer zo duur is als LVMH.
Ja, dus het kan wel een beter bedrijf zijn, maar het is Als de waardering, heel prijs.
De waarderingen hebben we toen de tijd nog wel een beetje tegenop gezien. En ja, kijk, ik denk uiteindelijk, als je het mij alleen vraagt...
Jij loopt over van liefde voor Hermès.
Nou, ik vind het heel erg knap. Maar kijk, je moet ook bedenken, de koers, daar is ook wel 20% van de koers af. Dat stond op een gegeven moment meer dan 50 keer de winst. En ja, dan kun je denk ik beter een keer een beter moment opzoeken. Maar op langere termijn kun je gewoon denk ik altijd beter in het allerbeste bedrijf beleggen.
Nou, en het allerbeste bedrijf, ben jij ook overtuigd, is dat Hermès? En heeft dat onder andere te maken met de zaken die Jos net noemt?
Ja, dat speelt zeker een rol. En wat wij van Hermès altijd zeggen, dat is eigenlijk altijd te duur. De tassen zijn te duur, het aandeel is altijd te duur. Maar wat je bij Hermès hebt gezien is dat ze afgelopen jaren altijd hebben kunnen groeien. Hun winsten zijn eigenlijk onafhankelijk van de economische cyclus. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk elke keer weer in hun waardering groeien. En ja, we hebben dat wel eens aan klanten laten zien. Van, nou, je hebt er misschien eens een keertje 40 keer de winst voor betaald. Maar als je 10 jaar later kijkt, dan ja, moet je constateren dat als je de huidige koers pakt, dat je misschien maar 12, 13 keer de winst van nu hebt betaald op dat moment. Dus je moet bij Hermès moet je echt wel lang vooruit proberen te kijken. Want anders denk ik dat je op basis van waardering natuurlijk eerder voor de keerings gaat die. Ik geloof dat ze een kwart van de waarde van Hermès vertegenwoordigen. Dus ja, optisch gezien zijn ze heel erg duur.
En gaan die bedrijven, waar het nu dus iets minder mee lijkt te gaan, hè, LVMH en Kering, gaan die terug naar normaal? Hebben die gewoon een periode gehad waarin ze boven hun kunnen presteerden? En is dit wat erin zit? Of verwacht je dat ze nog verder zullen lijden onder het economisch tij?
Nou, je maakt zeker wel weer even een stap terug. Consumenten in Europa, in Amerika hebben het lastiger. Die Chinese consument die is zeker niet in goede doen. Er blijft natuurlijk vraag naar luxe producten. En mensen zullen altijd, ook in een crisis, zag je dat lipstick verkopen altijd goed waren. Want ja, het is een kleine affordable luxury. Dus bedrijven als L'Oréal en dergelijke wisten daar ook altijd van te profiteren. Maar wat de kracht natuurlijk van Louis Vuitton is dat zij merken zouden kunnen kopen die op dit moment het ook allemaal moeilijk hebben. Salvatore Ferragamo, allerlei andere luxe merken die het moeilijk hebben.
Ik leer jullie steeds beter kennen.
Ik heb er niets van in de kast hangen trouwens. Die kunnen zij op hun, in hun ecosysteem opnemen. En dan kunnen ze dat heel snel uitbouwen. Net zo goed als dat L'Oréal dat eigenlijk de afgelopen jaren ook heeft gedaan met het kopen van kleinere merken en die vervolgens opschalen.
Maar al die merken, tenminste dat haal je ook aan in je column, daar moet ook weer wat mee gebeuren. Daar moet marketinggeld tegenaan gesmeten worden. Het is veel beter als je één merk hebt.
Ja, maar dat is natuurlijk voor LVM als je nu lastig om terug te gaan. Inderdaad.
Maar er zit een groot verschil in.
Ja, nee, dat scheelt wel. Kijk, LVM betaalt gewoon meer aan marketing. Omdat ze gewoon veel meer merken hebben. Maar wat Lodewijk zegt, dat zie je echt terug bij die luxe goederenbedrijven. Ze kopen een relatief klein merk op, wat opstoot in de vaart der volken. Als je kijkt bijvoorbeeld die overname van Tiffany door LVM, dat is echt een briljante set geweest. Dat hebben ze, geloof ik, in 2 jaar terugverdiend of zo.
Zilver bestek voor diegene die denkt, wat is Tiffany?
Oh ja, ja. Ja. En die juwelen.
Ja, Jos heeft het thuis.
Nee. En nog even iets verder van de beurs. Maar een probleem zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je spullen worden gekocht door de mensen die jij er liever niet in ziet lopen. Nou, dat is voor een deel aan de orde.
Dat is een risico waar je als merk altijd rekening mee moet houden. En dat zou dan weer pleiten juist voor meerdere brands, zodat je niet afhankelijk bent van één merk. Maar ja, in de affordable luxury space loop je inderdaad het risico dat je op een gegeven moment omarmd wordt door een groep van mensen waarmee je niet geassocieerd wil worden. En daarom is het een hele kwetsbaar evenwicht. Hè? Het bouwen van een merk dat kost jaren. Hermès 200 jaar oud, van zadels naar tassen uiteindelijk gemigreerd. En dassen, wie draagt er nog een das? Maar als je dan een das koopt, dan koop je er eentje van Hermès.
Hoe krijg je dat weer een beetje terug daar waar je het wil hebben, je doelgroep?
Nou, dat is heel lastig. Dat is echt het probleem van Gucci. Daar hadden ze die Alessandro Michele, die uit een hele, hele opvallende kleding maakte. En na verloop van tijd raakte dat toch een beetje uit. En ik heb best wel lopen zoeken naar wat er nou precies met Gucci gebeurd is, waardoor het zoveel slechter is gegaan met Gucci. Maar ja, dat kan gebeuren, dat op een gegeven moment je merk overexposured is, of de ontwerper niet meer bevalt. En dan moet je er weer een nieuwe man neerzetten. Dan moet je maar hopen dat hij het goed doet. En dat is een risico in de luxe goederen. Je kan altijd dat je merk in één keer minder waard gaat worden.
Als die luxe goederen voor steeds meer mensen toch ook iets verder weg blijken te zijn, omdat ze het simpelweg niet meer kunnen betalen, moeten beleggers dan ook hun ogen open houden voor fondsen die zich richten op iets goedkopere producten. Zoals je in de supermarkt eerder kiest voor het huismerk, kies je hier nu misschien voor kleding die ook beter past bij je nieuwe budget, bij je nieuwe koopkracht. Nou, dat is dat dan ook interessant voor beleggers?
Dat is ook een risico, want dat zie je natuurlijk bij de Primarks van deze wereld. Die worden natuurlijk achtervolgd met allerlei schandalen over ESG-gerelateerde productie en dergelijke. Want dan moet je namelijk heel goedkoop produceren. Kijk, bij Hermès, die hebben altijd een hele lage rating gekregen op ESG-gebied, verrassend genoeg. En dat kwam omdat ze gewoon te weinig informatie verstrekten aan externe analisten over hun hele productieketen. Maar ze hebben hun hele productieketen hebben ze in huis. Ze hebben niet te maken met allerlei derde leveranciers in Bangladesh die de kantjes ervan aflopen, omdat ze eigenlijk niet kunnen leven van de marge die bulkgoederen producenten
hebben. Maar we begonnen dit panel met de Amerikaanse oliebedrijven die het ook geen zier kan schelen en de beleggers net zo min.
Ja, dat klopt. Maar je loopt in de textiel loop je toch met een heel hoog ESG-risico heb je daarmee te maken. En er zijn voorbeelden te over waarin dat ook consequenties heeft voor de vraag naar je producten.
Afsluitende woorden, Jos?
Ja, ik denk dat dat hele mooie beleggingen zijn. Als je echt op langere termijn wil kijken, dan zie je gewoon zien dat de heel veel mensen heel rijk worden. En daar geldt dat een markt is, een hele aantrekkelijke markt, een groeimarkt is, extreem rijke mensen.
Dank voor jullie. Op weg naar ultieme rijkdom. Maar echt de ultieme rijkdom is je kennis kunnen delen met alle luisteraars.
Precies. Dus
fijn dat jullie dat weer hebben gedaan. Jos Versteeg van Insinger Gillis en Lodewijk van der Krop van Comgest. Tot snel weer.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.